Het is een stormachtige nacht in juli 1696 in Boston. Een van de tavernes in de buurt van de haven bruist. Matrozen, kooplieden en lokale bewoners pakken samen in de hoop droog en warm te blijven. Ze vullen hun buiken met bier en sterke drank. Met de krachtige wind en regenvlaag komen drie doorweekte mannen de gelagkamer binnen. Ze zijn net aangekomen in de stad. De flikkerende olielampen die amberkleurig licht verspreiden zwaaien en werpen lange schaduwen. Nog druipend van de regen bestelt de man drie pinten voor zichzelf en zijn twee metgezellen aan de overvolle bar. Hij gooit een vreemd uitziende munt op de plakkerige houten toonbank. De barman bestudeert het even. Hij herkent de munt niet direct. Het is goud, ja, maar het heeft een vreemde, golvende markering. Het is buitenlandse valuta. Deze natte man heeft zojuist betaald met een Arabische munt. Hun zonverbrande huid is rood en schilferd. Het zijn Engelse matrozen, maar hun zakken zitten vol met Arabisch geld. Waar of hoe ze aan de munten zijn gekomen doet er niet toe. Het is goud. De barman steekt het geld in zijn zak en schenkt drie pinten donker bier overgoten met schuim in voor de heren. Ze klinken met de kelken en roepen proost. Ze zijn hier om iets te vieren. Wanneer ze meer alcohol nuttigen, nemen zowel een luidruchtigheid als een uitgave aan buitenlands geld toe. Gasten rondom de drie heren horen ze herinneringen ophalen aan de piratenkapitein Henry Avery. Avery's naam is bekend. Het prijkt op de koninklijke proclamatie en in nieuwsartikelen van Londen tot aan Bombay. Onlangs heeft Avery zijn loyaliteit aan de Engelse kroon opgegeven ten gunste van de piraterij. Nu worden hij en zijn kompanen gezocht door de regering. In werkelijkheid vermoedt niemand in de taverne dat deze dronkaards daadwerkelijk Henry Avery kennen en met een goede reden. Na een paar pinten beweren namelijk talloze zeelieden hem te kennen of te hebben ontmoet. Avery's piratenpopulariteit heeft een soort van volksheld van hem gemaakt. Captain Avery is een begrip. Zijn daden van piraterij legendarisch, hij is een kampioen van de gewone mens. Proostend met een pint bier zingen de drie dronken matrozen een populaire ballade over Avery. De ballade die gaat ongeveer als volgt. Ik ga hem niet echt zingen. En ook niet helemaal, dat zal ik jullie niet aandoen. Henry Avery, de kapitein zo stoer. Op zijn boot de fancy, zeilde hij zo puur. Op zoek naar juwelen, schatten in het verschiet. Met zijn bemanning vol avontuur, dat is wat hij geniet. Zo ging die ongeveer. Hij is een beetje vrij vertaald. Ik heb ook wel de mensenkennis om vanaf nu te beloven dat dit de eerste en de laatste keer is ooit dat je zoiets van mij gaat horen. De hele taverne is bekend met het deuntje en zingt mee. De andere gasten beseffen niet dat deze nieuwkomers de real deal zijn. De drie mannen die zingend de taverne leiden zijn inderdaad voormalig bemanningsleden van Henry Avery. Het geld in de hand van de barman is afkomstig van een van de meest gruwelijke zeemoorden ooit gepleegd en een van de grootste piratenovervallen ooit. Deze mannen worden ook genoemd op de proclamatie en worden gezocht voor hun misdaad. Welkom bij de Leven Podcast. Ik ben Mark Jansen, jullie host. Normaal doe ik eigenlijk wat anders, normaal interview ik iemand. Op dit gebied ben ik eigenlijk aan de hand van een serie Black Sails zelf wat research gaan doen. Toen ben ik onder andere op dit verhaal uitgekomen van Henry Avery. Dit is eigenlijk een eenmalige serie van drie afleveringen. Zat op de planning. En het leek me leuk om jullie hierin in mee te nemen. Henry Avery, ook wel bekend als Long Ben, ook wel bekend als Koning der Piraten, is de eerste piraat die kapitein Charles Johnson bespreekt in zijn boek Een Algemene Historie van de Piraten uit 1724. Sommige mensen beweren dat de piratencarrière van Avery de basis legt voor de gouden eeuw van de piraterij. Je zou kunnen zeggen dat Avery de definitie is van een piraat. Meedogenloos, roekeloos en stinkend rijk. Hij is de mythe en de legende die duizenden zou inspireren om in zijn voetsporen te treden. Desalniettemin komt hij van nederige komaf en stond hij bekend als een man die zijn fortuin ging zoeken. Het is een zonnige 1677 in Newton Ferris, een Engels vissersdorpje op slechts 6 kilometer van Plymouth. Het ligt aan de rivier de Yell. Eeuwenoude bossen en glooiende groene heuvels omringen het serene gehucht. Rook stijgt op uit de schoorstenen van huizen met rieten daken, winkels en lokale herbergen. Een 17-jarige Henry Avery loopt langs de rivier naar het dok met over zijn schouder een tas met persoonlijke bezittingen. De lokale scheepshandel is in volle gang, vissersboten maken zich klaar voor het dagelijkse werk. Maar Avery vertrekt om alleen op pad te gaan om zijn weg in het leven te vinden. Je kunt je de nervositeit voorstellen die hij voelt als hij het comfort van zijn huis en haard verlaat. Maar het is tijd om gedag te zeggen tegen het simpele leven. Hij weet niet dat hij op het punt staat aan een reis te beginnen om een van de beroemdste piraten aller tijden te worden. Net als vele beroemde piraten blijft hun leven voor de piraterij vaag en duister. Dit is niet anders voor Avery. In de algemene geschiedenis van die piraten gelooft Charles Johnson dat Avery ver van Plymouth verwijderd is, als sommige gegevens zeggen dat hij de zoon is van een herbergier. Soms krijgt hij zelfs de naam John. Desalniettemin vermelden andere overgebleven documenten hem als Henry Avery inclusief zijn handgeschreven brieven. Hoewel de afkomst van Avery onduidelijk is, zijn experts het erover eens dat hij op of rond 20 augustus 1659 is geboren bij zijn ouders John en Anne Avery in Newton Ferris. En de reden voor de jonge John Avery om Newton Ferris te verlaten is om zich aan te sluiten bij de bemanning van een koopvaardijschip. Dr. Rebecca Simon is een historicus en auteur van het boek Pirate Queens, The Lives of Anne Bonny and Mary Read. Zij zegt het volgende hierover. We weten niet veel over Avery's vroegere leven voordat hij piraat werd vanwege het gebrek aan definitieve gegevens. Maar wat we wel weten is dat hij waarschijnlijk is geboren in de regio Devon-Plymouth in het jaar 1659-1660. Er zijn verschillende motieven voor iemand die wellicht zijn rustige kustdorp wil achterlaten en daadwerkelijk de wereld van de zeevaart betreedt. Net als Avery zijn er velen die zich zullen ontpoppen tot piraten van de Gouden Eeuw. Denk aan Blackbeard, maar ook Calico Jack Rackham, die bekend stond op zijn flamboyante kledingstijl, of Anne Bonny, die als vrouw zijnde, verkleed als man, aan boord ging van een piratenschip. Avery verdiende ongetwijfeld al op jonge leeftijd zijn zeebenen, waardoor hij klaar was voor een carrière als matroos op een koopvaardijschip. Hij groeide op in de havenstad en was waarschijnlijk in de leer bij een zeeman. Dit maakt hem een scheepsjongen. In 1688, 11 jaar nadat Avery het huis verliet, breekt er oorlog uit in Europa. Koning Lodewijk XIV van Frankrijk valt het Rijnland in Duitsland binnen. Wat leidt tot bijna een 10 jaar durend conflict, later de 9-jarige oorlog genoemd. Nu Engeland zich aansluit bij de strijd tegen de strijdlustige poging van Frankrijk om een greep te doen op West-Europa, sommigen sluiten zich aan bij de Royal Navy en sommigen nemen een kaapvaartopdrachten aan, proberen vijandelijke schepen te veroveren en plunderen in de naam van de Engelse kroon. Net als anderen sluit Henry Avery zich aan bij de Royal Navy. Aan het eind van de 17e eeuw bevindt Engeland zich in een overgangsfase waar de Royal Navy steeds belangrijker wordt. Maar als er een oorlog uitbreekt, zoals de 9-jarige oorlog, spreekt het niet gelijk voor zich om bij de Royal Navy te gaan. Er zijn andere manieren om deel te nemen aan de oorlog. Veel zeelieden kiezen de kapersroute, dit omdat het potentiële loon veel hoger ligt. Ook de disciplinaire structuur zorgt ervoor dat veel zeelieden toch de kaperroute kiezen. Ook omdat ze zelf kunnen bepalen waar ze gaan varen, waar ze gaan plunderen. Naarmate de spanning toeneemt merk je dat de Royal Navy afstand wil doen van de kapers. Het heeft te maken met dat ze strategisch niet goed inzetbaar waren. Ze deden eigenlijk wat ze zelf wilden en waren dus ook niet te vertrouwen. Misschien is het wel het nationalisme wat Avery drijft of gewoon het verschuivende belang van de Royal Navy. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat er geen alternatieven waren. Avery meldt zich aan als onderofficier en dient aan boord van de HMS Rupert en de HMS Albemarle, maar zijn marinecarrière is van korte duur. Het is de ochtend van 10 juli 1690. Een vloot van Engelse en Nederlandse schepen is onderweg om de Franse linie in het Engelse kanaal te bevechten. En Henry Avery zit op de eerste rij. Hoewel we niet met zekerheid kunnen zeggen welke rol hij hier vertolkt, plaatsen experts hem toch in deze maritieme oorlogsvoering. Aan boord van de schepen sjouwen matrozen buskruid en kanonskogels. Klaar voor het naderende gevecht. Een uitkijkpost ziet de Franse linie en een griezelige kalmte spoelt over de matrozen aan boord van de Engelse en Nederlandse schepen. Je kunt je de borrelende angst bij Avery voorstellen, als je een armada van 70 schepen ziet bijna binnen het bereik van de kanonnen. Ongetwijfeld vraagt hij zichzelf af, zal ik het er leven van afbrengen? Beide kanten openen het vuur. Een maalstroom van lood barst over het water los. Een salvo Franse kanonskogels treft een Nederlands schip. Het is kreupel en begint te zinken. Een rookpluim stijgt op en de matrozen verlaten het schip. De gevechten duren uren. Het moreel daalt als de Franse vuurkracht hen op afstand houdt. De realiteit van de situatie valt niet meer te ontkennen. De Engels en Nederlandse boten zijn in de minderheid en de verliezen zijn groot. Na 8 uur is terugtrekken de enige optie. De Fransen hebben gewonnen. De slotscène is verwoestend. Talloze matrozen liggen dood of verdrinken. En meer dan een half dozijn Engels en Nederlandse schepen branden en zinken, terwijl de overlevenden door het water terugzwemmen naar bevriende havens. Avery's tijd bij de marine is ontgoochelend. Niet alleen heeft hij kameraden gedood en verminkt zien worden, ook staat het leven op marineschepen bol van barbaarse behandeling. Avery is er getuige van geweest dat zijn kameraden werden geslagen, zelfs voor de kleinste vergrijpen. Hogere officieren zijn geneigd hun ondergeschikten te vernederen, voedselrantsoenen zijn schaars en vaak verrot en oneetbaar. De hygiëne aan boord is slecht en er heersen veel ziektes onder de bemanning. Avery ziet mannen lijden aan scheurbuik en de tyfus. En bovendien worden Avery en de andere matrozen meer dan eens niet betaald. Soms zijn de omstandigheden niet te onderscheiden van leven in de gevangenis. Hij is er klaar mee en hij stopt er dus mee. Hij vocht bij de Royal Navy tijdens een 9-jarige oorlog die begon in 1688. Maar het lijkt erop dat het van vrij korte duur was, want in 1690 werd hij ontslagen omdat hij een van de deelnemers was bij een mislukte strijd tegen de Fransen. Wel heeft hij zijn strategische inzicht ontwikkeld, waardoor hij de vaardigheden heeft gekregen die nodig zijn om een schip te besturen en aanvallen te plannen. Hij oefent zijn vaardigheden door zich te wenden tot het meedogenloze leven van een slavenhandelaar. Volgens documenten van de Royal African Company bevindt hij zich rond 1693 rond de Caribische kust. Hij lijkt kapitein te zijn van een sloep als handelaar zonder vergunning onder de alias Long Ben. We weten niet precies hoe lang hij hiermee bezig was, maar ook dit lijkt van korte duur. Het leven als slavenhandelaar in de 17e eeuw was veel moeilijker dan het leven bij de Royal Navy. Nu kun je in sommige opzichten bijna naar het leven van een slavenhandelaar kijken en denken dat het beter zou zijn dan bij de marine. Omdat het je rijker zou maken als je voor zou kiezen om een slavenhandelaar te zijn. Slavenschepen brachten namelijk een groot aantal mensen als vracht en ze waren zeer goed verzekerd. De slaven brachten veel geld op voor het handelsbedrijf. In tegenstelling tot marineschepen zal een slavenschip gevuld worden met onnoemelijke verschrikkingen, waarvan mensen zich geen voorstelling kunnen maken. Het ruim is gevuld en volgepropt met mensen van wie velen ziek zijn, die gewond zijn, aan het sterven zijn of al dood zijn. Geschreeuw komt van beneden het schip en het stinkt er door het gebrek aan sanitaire voorzieningen. De slavendrijvers moeten hun menselijkheid opzij zetten en de volledige controle over het leven van deze tot slaaf gemaakte mensen nemen. Onderweg naar Oost-Indië veroverde hij schepen en nam hij vaak mensen van kleur gevangen als vracht die hij kon verkopen. Helaas was dat in die tijd vrij normaal. Piraten zouden veel schepen tegenkomen en als er toevallig slaven aan boord waren, werden deze ook gewoon meegerekend als vracht. Avery is hierin geen uitzondering, maar hij heeft wel de unieke ervaring om daadwerkelijk een slaafhandelaar te zijn. Dus hij weet de waarde die deze mensen zouden hebben, voor hoeveel je ze zou kunnen verkopen. En hij zou ook weten hoe hij ze effectief gevangen kon houden om ze zowel onderworpen te houden, maar ook levend. Dit zodat ze de hoogste prijs voor deze mensen konden vragen. Het is zomer, 1693 in Gravesend, een grote havenstad aan de oevers van de rivier de Thames. Henry Avery heeft zijn carrière als slavenhandelaar opgegeven. En dus is hij nog steeds op zoek naar zijn fortuin. Een nieuwe baan kan echter zijn geluk veranderen. Avery wil deelnemen aan een expeditie van 4 oorlogsschepen op weg naar het Caribisch gebied. Deze schepen bereiden zich echter niet voor op de oorlog. Ze zijn op een economische reddingsmissie voor de falende Engelse economie. Tegen de jaren 1690 heeft het Britse koninkrijk het erg moeilijk. Ze zijn verwikkeld in verschillende oorlogen tegen andere Europese naties, vooral omdat ze proberen hun macht in het Caribisch gebied te verstevigen. De Britten doen er alles aan om de economie van de concurrenten te ruïneren. Dit is ook de reden waarom de Britten een enclave van 4 Engelse oorlogsschepen naar het Caribisch gebied sturen. Hier zullen ze proberen de Fransen een kopje kleiner te maken. Wanhopige Londense investeerders, geleid door Sir James Hublot, een rijk koopman, hebben de oorlogsschepen gehuurd om naar het Caribisch gebied te varen. Ze zullen goederen verhandelen met Spaanse bondgenoten, Franse schepen plunderen, Franse buitenposten aanvallen en eventuele Spaanse wrakken redden. De financiële vooruitzichten zijn goed. Sir Hublot belooft de matrozen dat een maandloon vooraf zal worden betaald en elke maand een vastloon gedurende 6 maanden van de onderneming. In deze tijd waarin de financiën van het land en van Sir Hublot en zijn metgezellen in grote moeilijkheden verkeren, is dit een kans die Avery niet kan laten schieten. Hij voegt zich bij het vlaggenschip dat de expeditie leidt. Zijn commandant is Charles Gibson, kapitein van de Charles II met 46 kanonnen aan boord. Zijn referenties en nautische bekwaamheid hebben hem een baan opgeleverd als eerste stuurman. Met een maandloon op zak voegt hij zich samen met de matrozen van de Charles II, de James, Dove en de Seven Sun. Ze voelen ongetwijfeld dat ze een gouden kans hebben gekregen. Met de bemanningen en schepen klaar is het tijd om te vertrekken. Het is een indrukwekkend gezicht voor de lokale bevolking als de 4 oorlogsschepen uit Gravesend wegzeilen over de woelige Theems richting het kanaal. Het konvooi vaart niet rechtstreeks naar het Caribisch gebied om de Fransen te plunderen. Eerst zet het koers richting Spanje om de benodigde documentatie van de Spaanse autoriteit te krijgen. Het is 1694 in La Coruña, Spanje. De Spanjaarden wachten al een tijdje op de Charles II en de andere Engelse oorlogsschepen, maandenlang zelfs. De reis had maar 2 weken moeten duren, maar de schepen zijn nergens te bekennen. 5 maanden na het vertrek uit Gravesend komt het konvooi eindelijk in de haven van La Coruña aan. De Engelse schepen zijn een lus voor het oog, maar de reden voor hun langdurige vertraging blijft onduidelijk. De schepen gooien hun ankers uit en de kapiteins en de eerste stuurlieden gaan aan wal om de benodigde documenten te halen. Maar er is 1 probleem. De Spaanse vergunningen hadden uit Madrid moeten komen, maar die zijn er niet. Kapitein Gibson stelt zijn mannen gerust en zegt dat de plannen ongewijzigd zijn. Ze zullen nog steeds de strijd aangaan met de Fransen in het Caribisch gebied. Maar om te kunnen en mogen vertrekken hebben ze de documenten nodig. Ze hebben de autorisatie nodig van de Spaanse overheid, maar dit proces loopt enige vertraging op. Het kost buitengewoon veel tijd voordat er enige vorm van documentatieuitwisseling plaatsvindt. Op dit historisch moment wordt duidelijk dat de organisatorische behoeften van het imperium veel meer vergen dan de informatieuitwisselingscapaciteit van de destijds bestaande infrastructuur kon bieden. Het enige wat de Engelse schepen nu kunnen doen is wachten. Avery denkt, net als alle andere matrozen, dat dit een dag of twee zal duren. Een administratieve fout die snel moet worden opgelost. Hij heeft het fout. Dagen worden weken en weken worden maanden. Zonder deze papieren zijn Avery en de bemanning gestrand en tot overmaat van ramp ontvangt niemand zijn loon. De situatie aan boord van de schepen wordt wanhopig. Zaden van frustratie beginnen te ontkiemen onder de bemanningsleden. Geruchten over samenzweringen beginnen zich te verspreiden. Sommige zeelieden vrezen dat er tegen hen is gelogen, dat ze zijn verkocht aan de Spanjaarden als tot slaafgemaakte. Het onbehagen zet Avery ertoe om in actie te komen. Niemand weet wat er aan de hand is, niemand krijgt zijn loon uitbetaald. Ook beginnen er geruchten de ronde te doen dat ze daar zouden zitten als aas voor de Spanjaarden en misschien zelfs wel als slaaf verkocht zouden worden. Ondertussen hebben de vrouwen in Groot-Brittannië een petitie gestart om hun mannen veilig thuis te krijgen. Het is 6 mei 1694 op de Charles II. Kapitein Gibson is ziek en opgesloten in zijn hut. Avery weet dat dit een geschikt moment is, aangezien er veel onrust heerst onder de bemanning. Ook hij heeft genoeg van het zitten en wachten in de haven van La Coruña op de documenten en betalingen die niet lijken te komen. Het is tijd voor actie. In een afgelegen taverne in La Coruña verzamelt Avery in het geheim de mannen van de Charles II en de James. Avery's voorstel brengt de angstige zeelieden in vervoering. Ze zitten al een lange tijd in de Spaanse haven, maar nu niet meer. Als ze muiten kunnen ze het schip innemen en hun fortuin verdienen door de wateren in en rondom Afrika te plunderen. Er zijn daar genoeg Franse schepen te vinden. Avery gelooft dat ze rijk kunnen worden en later terug kunnen glippen in de koloniale samenleving. Misschien probeert hij de twijfelaars te overtuigen door te stellen dat ze gewoon doen wat de koning eist van het land, de oorlog naar de vijand brengen. En als zelfstandige kapers zal geen enkel bedrijf hen weer gijzelen zoals nu. Kijkend naar de mannen wacht hij op hun reactie. Er is een moment van aarzeling onder hen. En terecht. Muiterij en piraterij kunnen gemakkelijk eindigen met een korte drop en een plotselinge stop aan het einde van de strop van de beul. Sommige mannen hebben ook het gevoel dat ze de haven niet levend zullen verlaten. De lange kanonnen van het Spaanse fort en de Engelse schepen zullen zonder moeite de Charles II tot zinken brengen. Hij geeft toe dat het een risico is, maar hij verzekert hen dat ze het kunnen. Het verrassingselement zal aan hun kant staan. Avery is een overtuigende man. Zijn enthousiasme en zelfverzekerdheid werkt aanstekelijk. Niet alleen gaan ze allemaal akkoord met het plan van Avery, maar hij wordt ook aangesteld als de nieuwe kapitein. Maar een muiterij ontketen je niet zomaar. Maar zodra ze deze beslissing hebben gemaakt, beseffen ze direct dat er geen tijd is om te treuzelen. En er is even min het gevoel dat de rest van de vloot verwacht dat ze in opstand zouden komen. Het moeilijke met muiterij is denk ik dat ze spontaan en vaak erg rommelig zijn. Maar wanneer je de procesverslagen over muiterij uit deze periode leest, blijkt dat ze eigenlijk extreem goed gepland waren en nauwkeurig uitgevoerd worden. Soms tot op de minuut. Het is 9 uur op 7 mei 1694. De kabbelende oceaan schittert in het zilveren maanlicht. De Spaanse haven is rustig, met weinig beweging. Aan boord van de Charles II is kapitein Gibson bewusteloos van zijn koorts. De nachtelijke lucht is zwanger van verwachting. Terwijl bemanningsleden sluw oogcontact met elkaar maken, stuurt Avery een klein bootje naar de James om zijn recruten op te halen. Ondertussen beginnen Avery's medesamensweerden zich aan boord van de Charles te bewapenen. Pistolen worden geladen en zwaarden worden geslepen. Avery beveelt de mannen om niemand te doden, maar klaar te zijn voor een gevecht. De kleine sloep van de Charles II roeit langzaam richting de James. De ene man roept de andere aan het dek met het afgesproken wachtwoord en zegt: "Is uw dronken bootsman aan boord?" De man aan boord van de James is in de war. Hij schreeuwt naar de mannen in de sloep om opheldering. Wat de mannen van Avery zich niet beseffen, is dat deze man niet een van de muiters is. "We zijn klaar om de Charles over te nemen. Verzamel de mannen. We roeien je die kant op." Eindelijk heeft de man aan boord door wat er speelt. En hij schiet weg om het de kapitein te vertellen. Avery's verrassingselement is mislukt. Voordat er alarm kan worden geslagen, schieten de 25 mannen die Avery van de James heeft gerekruteerd hard met vluchtende bootjes richting de Charles. Avery en meer dan 25 mannen bestormen de nietsvermoedende bemanningsleden met messen en getrokken pistolen. Ze zijn snel en de bemanningsleden hadden geen tijd om te reageren. Hij neemt de controle over het achterdek en heeft een man aan het roer staan. De gevangenen zijn sterk bewapend en worden naar beneden in het ruim gebracht. Ondertussen heeft de kapitein van de James door wat er aan de hand is. Terwijl de recruten van de James aan boord klimmen bij de Charles, worden er door andere schepen waarschuwingsschoten gelost. Het kanonvuur waarschuwt het Spaanse fort en ze beginnen hun wapens gereed te maken. Avery beveelt zijn mannen om de ankerlijn door te snijden, er is geen tijd om die op te halen. Twee mannen beginnen met bijlen op de dikke lijn in te hakken totdat deze is doorgesneden. Anderen zijn druk bezig om de zeilen te ontvouwen en binnen enkele ogenblikken staan de zeilen bol van de wind. Het Spaanse fort schiet op het gekaapte schip terwijl het uit de haven ontsnapt. Te midden van de binnenkomende kanonskogels manoeuvreert de Charles zich met succes uit de haven en buiten het bereik van de kanonnen. Ze verdwijnen in de nacht. Met La Coruña ver achter zich en geen teken van enige schepen in de achtervolging, is het makkelijk om je voor te stellen hoe Avery zich gevoeld moet hebben. Hij vertelt zijn gevangenen dat hij op weg is naar Madagaskar met de bedoeling zijn eigen fortuin te verdienen. Avery's stuurman zet koers richting het Afrikaanse continent. Op weg naar Madagaskar staat hij op het punt om aan een reeks meer dogeloze plundertochten te beginnen, waardoor hij een van de meest beroemde en gevreesde piraten op zee zou worden. Avery's vastberadenheid om zijn fortuin te zoeken kan echter de handelsbetrekkingen met Groot-Brittannië in gevaar brengen en hem tot een doelwit maken. Maar met grote risico's komen ook grote beloningen. Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van deze driedelige serie over Henry Avery bij de Leven podcast. Laat even 5 sterren achter als je hem leuk vond en deel hem met vrienden. Volg ons ook even op alle sociale kanalen, dat is @deLevenPodcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.